Welkom bij de podcast van De Aandeelhouder. Mijn naam is Nico Inberg en vandaag praat ik met Albert Jellema van ProBeleggen en Edwin Wierda van Wierda Vermogensbeheer over de gang van zaken op de beurs. Aandelen die aan bod komen zijn onder andere ASML, Besi, Galapagos en Just Eat Takeaway. Je kunt deze podcast ook met beelden bij bekijken, dat kan via YouTube. Zoek dan op YouTube naar De Aandeelhouder en dan vind je ons vanzelf. Vergeet niet je dan even te abonneren op ons kanaal, want dan krijg je vanzelf onze nieuwste video's in je tijdlijn. Tot slot, bij De Aandeelhouder zijn we je ogen en oren op de beurs. We maken wekelijks een online beursmagazine dat we op zaterdag naar onze leden sturen. Voor slechts 14 euro per maand krijg je toegang tot alle informatie en helpen wij jou op weg naar betere beleggingsresultaten. Welkom bij de podcast van De Aandeelhouder. Het is vandaag donderdag 20 oktober. De beurs loopt lekker op as we speak. Kijken of we het vast kunnen houden. En wij gaan hier bij De Aandeelhouder praten over de beurs, over beleggen en over aandelen met Albert Jellema, onze eigen Albert natuurlijk, en Edwin Wierda van Wierda Vermogensbeheer. Edwin, welkom jongen in de show.
Dankjewel Nico, leuk om hier te zijn.
Ja, leuk dat je er bent ook. En we gaan eens even kijken waar we allemaal op uitkomen vanmiddag. Maar hoop gedoe op de beurs. Afgelopen week een behoorlijke dip gehad. Ja. Hoe kijk jij tegen deze beurs aan? Hebben we het ergste gehad, denk je, richting einde jaar? Of?
Ik denk dat we het ergste gehad hebben, maar ik hoop ook, laat ik het andersom redeneren. Ik hoop dat we het ergste gehad hebben, maar ik denk het ook. Ja. En ik zat net nog even toen ik hierheen reed, onder andere denk aan vorige week donderdag. Hè, dat was dat, hè, dat er toch wel slechte cijfers kwamen uit Amerika om 2:30, toen de beurs even fors naar beneden ging. Ja. En uiteindelijk daarna zeer fors herstelde. Het zou best kunnen zijn dat achteraf gezien misschien een uitkostmoment geweest is, zoals we dat noemen in de beurs. Hè? Ja. Dat de laatste mensen eruit stappen en dat we dan kunnen herstellen. Dus je ziet ook dat het sinds die tijd een stuk rustiger geworden is op de beurs. Qua beweging en ja, dat de koers inmiddels ook weer wat oplopen. Ja. En ik zie ook heel duidelijk dat de aandacht van de rente, hè, die nog steeds dominant is, maar je ziet dat die aandacht wat afneemt. We kijken nu weer meer naar de bedrijfscijfers. En ja, rente komt een klein beetje op achtergrond. En ik denk dat goed is voor de markt.
Oké. Okay. Wat doen de klanten op zo'n moment? Want je bent vermogensbeheer. Word je dan gebeld op zo'n moment door mensen die zeggen van nou, ik ben er klaar mee of ik wil bijkopen? Of wat is nu wat doen de mensen?
Nou, je ziet een tendens. Hè. Het is een tijd lang geweest dat er angst was bij de beleggers en ook wel bij een deel van onze klanten. Angst om nog meer geld te verliezen. Want laten we eerlijk zijn, het is een slecht beleggingsjaar. En er werd zeker nog niet nagedacht om geld bij te storten. Ik heb gezien dat er vorige week donderdag met name, toen op het moment van die 2:30 dat de beurs voor naar beneden ging, dat er toen in ons geval 2-3 klanten waren die het niet meer zagen zitten en uiteindelijk echt stopten. En ik zie nu de eerste klanten weer die beginnen te bellen en denken over bijstorten. Ja, ja. Niet meer gesproken om te stoppen. Dus ik zie wel een tendens ook daarin.
Ja. Albert, even aan jou. Hoe kijk jij hier tegenaan? We hebben het eerder over gehad, denk ik, een aantal maanden geleden. Hebben we een oproep gedaan om mensen te laten zeggen wanneer de low zou zijn. Ja. Op welk punt, hè?
Ja.
Heel veel mensen zeiden 85, 95. We hebben 6,11 gezien. Ja. Hoe ga jij hiermee om als belegger?
Nou, kijk, wanneer de bodem is geweest, vind ik altijd heel moeilijk zulke soort vragen. Alleen, we hebben nu natuurlijk bij de aandeelhouder, macro-econoom gerelateerd iemand die ons heel veel helpt natuurlijk.
Jeroen Blokland.
En kijk, als je dan die stukken leest en als je dan kijkt naar bepaalde momenten, kantelmomenten. In Amerika moet de rente een aantal keren nog omhoog en dat gaat ook gebeuren. In Europa hebben we eigenlijk nog maar één echte natuurlijk gehad en daar gaan ook nog meerdere renteverhogingen achteraan komen. En op een gegeven moment gaat natuurlijk want de bedrijfscijfers zijn misschien wel goed, alleen de verwachtingen waar het om gaat is dat we toch wel het gevoel dat je richting een recessie gaat glijden, dat is natuurlijk die over de eerste. Nou, de beurs loopt aan de andere kant fors op. Alleen als je dan die stuk ook leest dan dat de 5% in Amerika, dan heb je het kantelmoment waarschijnlijk, als de inflatie nu elke maand in Amerika 20 basispunten blijft oplopen, dan zul je ergens in maart volgend jaar zul je eigenlijk dat kantelpunt zien dat de rente boven de inflatie komt te zitten. Nou, dat is iets waar ze naar streven. De vet. Alleen ik denk ook wel, dan heb je ook alternatieven weer voor aandelen. Want als jij op een rente die 5% kunt krijgen. Aan de andere kant heb je ook dat de tweejaarsrente ligt boven de tienjaarsrente. Dus dat is ook wel een indicatie van dat je uiteindelijk een inverse krijgt. Dus wat ik zelf, en niet dat ik een markttimer ben, maar ik heb zelf al gezegd van joh, ik verwacht wel tussen nu en dit 5% moment in maart, dat daar ergens een keer die bodem wel eens komt te liggen, omdat je dan ook wel meer duidelijkheid hebt over die recessie en hoe diep het gaat zijn. Dus dat is hoe ik er naar kijk en wat ik ermee doe, en dat vertel ik nu ook al een aantal weken, is dat ik eigenlijk in mijn ProBeleggen portefeuille heb ik best wel veel cash nog steeds. Maar dat ik elke keer een stukje bijkoop. Dus ik probeer eigenlijk elke week die 3% bij te kopen. Aandelen waar ik zeg van, nou, ik had bijvoorbeeld de Pershing Square Holdings. Nou, die had het in euro's fantastisch gedaan, want het is een dollar aandeel. Dus die heb ik verkocht. Maar ik heb een stukje ASML bijgekocht. Nou, ik had wat BNS bijgekocht. Ik heb wat BC's in de portefeuille zitten. Dus zo koop ik elke week op dit moment gestaag wat bij. Omdat ik wel het gevoel heb dat je ergens in de komende 4-5 maanden op dat moment zit.
Ja, die bodem is natuurlijk moeilijk te timen. Edwin, doe jij met obligaties voor je klanten? Worden die nu geïnteresseerd in bijvoorbeeld staatsobligaties? Want je krijgt in Amerika is de 10 jaar, ze zetten op 4,15%.
Ja. Nou, de eerlijkheid gebied te zeggen dat wij in ons obligatiegedeelte zitten we nog steeds voornamelijk in variabel rendende obligaties. Dat zijn rentes die of obligaties die minder gevoelig zijn voor rentestijgingen. Dat heeft ons ook een beetje gered de laatste maanden. Ik verwacht niet dat wij op korte termijn veel normale tussen haakjes obligaties gaan kopen. We zijn toch meer aandelenbelegger dan obligatiebelegger. Een obligatie waar we onder andere wel in zitten zijn onder andere de Rabobank ledencertificaten. Dat is ook veel om te doen geweest. Ja. Natuurlijk ook, ja, het is niet een variabel rendende obligatie, maar wel een speciaal type obligatie.
Die zijn flink gedaald, hè?
Van fors gedaald.
Stond er 140 naar nu, staat er al op 2,93?
Nou, vorige week stond het 2,93.
Ja, nu nog steeds.
En zoals ik 2,93 zei, van
die 7%
vorige week zei ik al, van die hoort eigenlijk op 80 te staan.
Ja.
Nog niet, maar vertel het
niet. Ik ben benieuwd naar je eigen bedrijf.
De rente loopt gewoon hard op. Hè, die gaat nog verder omhoog. En als jij gewoon dezelfde verhoging van de spaarrente, bij wijze van spreken, of de ECB-rente, als je die doorrekent en diezelfde opslag hebt op die Rabobank-certificaten, dan zou misschien soortgelijke leningen, zou die misschien wel op 8% ongeveer moeten staan. Ja, dan zit je op 82-83%.
Ja. Ja, maar goed, dan zijn er twee dingen. Even terug, hè. We hebben die obligaties trouwens gekocht op 104. Dus het is nog steeds natuurlijk een verlies. Maar we hebben wel die rit van 104 gelukkig niet meegemaakt. Mm-hmm. Maar het zijn twee aannames die jij doet. Hè. Dat is natuurlijk de vraag. De eerste aanname is dat de lange rente nog een stuk hoger gaat worden. Dat is de vraag. De ECB en de Fed bepalen met name de korte rente, de lange rente is het deels. En de tweede punt is, het klopt inderdaad dat theoretisch gezien die rauwe ledencertificaten duurder zijn dan soortgelijke obligaties van andere financials, zoals ING en ABN. Maar het is historisch is het altijd zo geweest. Het is dus de vraag of dat verschil nu wordt ingelopen. Dus dat betwijfel ik. Maar ik zie natuurlijk ook wel risico's. Hè. Een van de risico's is dat natuurlijk, ik las deze week dat Rabobank, ik geloof 60% minder financieringen afsluit in de agrarische sector. Wat natuurlijk normaal liet er best wel winstgevend voor de Rabobank is. Dus de Rabobank moet solvabel genoeg blijven. En de aanname is, van mijn kant dan, dat de recessie niet zo diep gaat worden dat onder andere de Nederlandse bank gaat zeggen, jongens, jullie mogen even geen dividend meer uitkeren, of rente in dit geval. Dus ja, of je naar 80 gaat, weet ik niet. Ik denk dat dit een kantelmoment is. Ik denk dat het kan. Maar ja, het is zeker niet zonder risico's.
Nee. Je hebt er niet toevallig bij de Rabobank gewerkt of zo, hè? Wel.
Ik heb er wel gewerkt. Dus ik ken een bedrijf van binnen en buiten.
Okay, nou, nee, maar dat
is wel mooi, hè? Als ik een stukje schrijf over een videootje en dan zeg ik bij de Rabobank ledencertificaat, dan krijg je altijd gelijk commentaar van Rabobank zelf.
Ja.
Je mag niet meer ledencertificaat.
Nee, mag
je
maar zeggen, officieel.
Er zitten wel heel veel mensen in natuurlijk. Het is eigenlijk een soort aandeel. Certificaten, Albert, voor de laatste keer. Maar rond dit niveau 9, je kan er niet zo gek veel van zeggen. Natuurlijk kan er altijd nog wat af, maar voor 7% hè, en het is toch een partij die de mensen goed kennen.
Ja,
de Rabobank.
Nou, dus je moet het aannames doen en daar hebben we net met Albert over gehad. Het is net even hoe je erin staat. Ik denk dat dit een kantelmoment is, maar ik neig naar het positieve.
Ze staan in onszelf al trouwens, de Rabobank lezers. Die staan op het doel.
Dus, weet ik.
Wat is jouw team in de Eredivisie? Heerenveen neem ik aan?
Ja, zeker. Dat is mijn club.
Ja. Sponsor je ook?
Ik ben sponsor bij Heerenveen.
Je zit niet in bestuur daar al? Of?
Nee, gelukkig niet. Nee. Lijkt me geen fijne taak.
Gaat het goed met Heerenveen? Maar ze maken bijna geen doelpunt.
Slaat ook bijna door. Ja. Maar
we hebben toch die Sven van Beek. Die schiet er geregeld één in.
Die hebben van Feyenoord gekost. Ze kregen een miljoen toe.
Ja, nee, dat is
toch de meeste eigen doelpunten van alle spelers?
Ja, klopt.
We kunnen de jongen niks aan doen. Hij maakt ook wel eens af en toe een hele mooie rust.
Ja, klopt. Maar we hebben ook die zoon van Hooijdonk. Die heeft ook best
wel.
Ja, die heeft in het begin wel even gescoord.
Die scoorde een keer naast ze, die zit niet.
Hij staat nu ook even
die is wel goed. Die is wel goed.
Ja, hij is goed. Kinderhand is snel gevuld. Hè. Je moet, kijk, ik ben Heerenveen supporter, Heerenveen sponsor. Al heel erg lang. En we hebben jarenlang van ellende gehad. De laatste 4-5 jaar waren niet fijn. En we zien nu voor het eerst dat er langzamerhand lichtpuntjes zijn. Dat we enigszins beginnen te voetballen. Dat voetbal weer een beetje is om aan te zien. Ja, we scoren wat te weinig. Maar per saldo... Ja.
Nee,
maar
ik zat toevallig even te kijken. Ze hadden een doelsaldo van 9 voor en 9 tegen.
Ja, het is niks.
En, na 10 wedstrijden. Dus ja, ja. Je laat ook weinig door natuurlijk. Maar ze staan voor dat
betreft. Goed als je sponsor bent. Hè? Want dan is het zo slaapverwekkend. 9 doelpunten. Dat je gewoon naar die borden zit te kijken. Naar de wijkant.
Ja. Kun je doen. Jongens, we beginnen de podcast eigenlijk normaal gesproken altijd met wat heeft je verbaasd deze week? En dat zou ik bijna vergeten. Maar Albert, laat ik bij jou beginnen. Wat heeft jou geïrriteerd of verbaasd deze week?
Het is een beetje bij toeval dat we natuurlijk net over Heerenveen hadden. Maar wat mij, want ik moest even over nadenken. Wat mij verbaasd had, was de ontploffing van Alfred Schreuder. Nadat hij met een spetterende overwinning op Excelsior. Die man die heeft waarschijnlijk zo opgekropt gezeten dat we wat iedereen overal van hem vond, dat hij helemaal ontplofte. Maar dat heeft me wel verbaasd. Want toen hij met 6-1 van het veld werd geveegd door Napoli, toen zei hij van, ja, ze waren beter dan wij waren. En nu was hij in één keer, nou, we hebben 7-1 gewonnen van Excelsior. Ja, dan moet je een beetje in perspectief plaatsen. En nu voelde hij zich grote jongen. Dus dat heeft mij wel verbaasd. Ja.
Hij was wel pissig op een of andere manier. Maar hij werd behoorlijk onder vuur.
Ja, ik ben ook pissig op hem.
Jij was ook niet lief voor hem?
Nee, ik ben ook niet lief voor hem. Nee. Als je gewoon met 10-2 eraf gaat tegen Napoli en je verandert nagenoeg niks. En je denkt van, ja, ze zijn beter. Ja, dat gaat hoe van ze zijn beter. Doe even op. Normaal. Ja. Gewoon, het is Ajax.
Is hij met die 7-1, heeft hij nu weer een beetje krediet?
Nee, denk ik niet. Ik denk als hij volgende weer verliest, dan gaan de witte zakdoekjes de lucht in, denk ik.
Het is wel spannend, hè? Dankzij ons, Feyenoord, ik ben Feyenoordman, staan jullie weer bovenaan.
Ja, maar weet je, Nico, we werken al een tijdje samen. En elke keer als dan Feyenoord een keer er een beetje bij zit, dan zie ik die hoop in je ogen gelijk weer komen. En dan zit je ergens in februari, zit je weer huilie achter je bureau.
We stonden voor je aan de finale, vriend. Maar goed, ander verhaal. Edwin, wat heeft jou verbaasd deze week?
Ja, nou verbaasd, of misschien beter gezegd verrast, is toch wel het nieuws omtrent BAM wat deze week weer uitkwam.
Oh ja.
We kennen allemaal BAM als bedrijf waar eigenlijk elk jaar wel iets aan de hand was. We hebben daar problemen met de haven in IJmuiden, of de sluis in IJmuiden.
Fiat-inval was het.
Nu weer de Fiat-inval die er geweest is.
Van BAM International.
Ja, we hebben geen positie in BAM, we nemen geen positie in BAM. Maar goed, het verbaast me wel, omdat het wrange is dat ze een internationale tak hadden die slecht presteerde. Ja. Die hebben ze gesloten, ze hebben alles afgesloten, ze zijn overal mee gestopt. Projecten waren allemaal afgehandeld, dus ze waren er klaar mee.
Ja.
En dan ben je toch weer 2 jaar verder en dan komt er weer een onderzoek over wat er in het verleden gebeurd is in die verre landen, waar ze eigenlijk nooit succesvol zijn geweest.
En dat dus, zijn? Omkoopje of zo?
Zeer waarschijnlijk wel.
In sommige landen moet je wel eens met een envelopje naar iemand toe.
Ja, ik las het bericht en ik heb geen medelijden met BAM, maar ik denk ja. Ik kijk naar het verleden en ik heb al vaker gezegd, denk ook aan Brunel. Brunel staat in Nigeria, die heeft op een gegeven moment de stekker eruit getrokken, maar die zegt, hier kunnen wij niet werken zonder strafbaar te zijn. Denk aan SBM in Brazilië met Petrobras destijds, ook één brok ellende geweest. Denk aan Shell in Nigeria, waar ze op alle manieren benadeeld zijn, deels omgekocht zijn. Wij kunnen als Nederlanders kunnen wij terechtkomen in Afrikaanse landen of in Aziatische landen en dan denken wij daar op onze manier zaken te kunnen doen, is kansloos. Dus alle bedrijven, dus ook voor een BAM die in Abu Dhabi aan het bouwen is, of een Structon die enorme projecten heeft gedaan in, ik dacht dat het Saudi-Arabië was. Wij hebben daar met onze manier van zaken nog niks te zoeken. Nee. En op het moment dat we daar zaken gaan doen, moeten we ons aanpassen aan wat daar gebeurt. En dat is in ons land strafbaar. En het gekke is ook dat wij bedrijven die daar dingen doen, die kunnen 5 jaar daarna worden ze hierop aangesproken.
Ja, we hebben het gezien dus met SBM Offshore natuurlijk. Dat kan echt heel vervelend worden. Want je wordt, omkopen, dat hoort ook niet natuurlijk.
Je
wordt wel afgerekend op de normen die we hier hebben. En daar werkt het soms iets anders.
Zeker.
We wachten af van BAM. Ik had ze gebeld en ze weten zelf ook niet heel veel van wat er aan de hand is. En die wachten rustig de berichten af en ze werken overal aan mee.
Ben je nog verbaasd?
Ik verbaas me dagelijks hier op kantoor, Robert. Maar het is... vandaag wel. Natuurlijk Engeland. Hè, de premier van Engeland die treedt af. We hebben daar een aantal weken geleden wel behoorlijk wat over geschreven. En toen dacht ik van hoe gaan ze hier in godsnaam uitkomen? Omdat de Bank of England moest ingrijpen. Die moest die staatsobligaties daar opkopen. Dat de pensioenfondsen moesten ze allemaal die moesten hakken, zeg maar. En dat was voor het weekend. En toen opeens na het weekend was alles omgedraaid. En eerst ging de minister van Financiën hebben ze eruit gegooid. En toen de minister van Dag van Buitenlandse Zaken. En nu ook zij zelf, Liz Truss, is ook weg.
Ja.
En er komt de volgende week een verkiezing voor een nieuwe leider in de Conservatieve Partij. Ja, dus zoals, de beurs maakt heel even een dipje. Maar uiteindelijk is het denk ik... Het is toch aangeschoten wild, dus het is goed ja, dat ze weg is.
Ik zag een reclame op televisie altijd. Dus en dan had iemand ergens heel hard gewerkt. Zei ze, nou, het waren twee mooie dagen.
Drie mooie dagen. Bedankt. Ja, dit was de kortste zit van de premier in Engeland. De vorige was uit 1827. Dat was een meneer die had er 118 dagen gezeten, maar die ging toen dood. Dus die kon er verder weinig aan doen.
Hoeveel dagen heeft zij gezeten?
45. Dat is anderhalf maand. Nou ja. Nou, ofwel dat ze wat geld meekrijgen.
Kansloze missie.
Wel de rest van hun leven waarschijnlijk een goed pensioen of zo.
Ja, dat denk ik ook wel. Goed, nou, laten we eens kijken naar wat bedrijfscijfers deze week. Het was natuurlijk druk. De eerste echte week van de bedrijfscijfers. ASML natuurlijk, het vlaggenschip van de Nederlandse economie. Ja. Beleggen jullie daarin, Edwin, met bedrijf?
Ja, wij beleggen voor onze klanten in ASML.
Ja, dat moet ik eigenlijk wel, hè? Want als je ASML niet hebt dan, en de AX gaat omhoog, ja, dan doe je niet mee.
Nou ja, ik denk uit mijn hoofd heeft ASML een weging van 15%, zo'n beetje in de AX. Dus je moet wel een beetje meedoen. Maar we doen ook mee met ASML, omdat het gewoon een top bedrijf is. Ja. In Nederland, maar ook in Europa.
Was je bang voor die cijfers? Dat tegenvallen?
Nee, ik was er niet zo bang voor, omdat er al zoveel van de koers af was. He, er zat al een heel veel negatieve verwachting, CQ ellende in de koers gedisconteerd. Ja. Maar goed, kijk, één ding is belangrijk bij ASML. Dat geldt eigenlijk voor alle bedrijven, maar zeker bij ASML. Die koers dan vanaf €800, want daar heeft ASML op gestaan, tot €400. Die kwam niet zozeer omdat de markt bang was dat die resultaten van ASML heel snel slechter zouden gaan worden. Mm-hmm. Nee, dat was maar een klein deel van het verhaal. Het grote deel van het verhaal is dat die koersdaling gewoon kwam omdat mensen gaan rekenen met contante waardeberekeningen.
Hoge rentes.
Toekomstige winsten die verdisconteerd moeten worden. En dan ga je in dat modelletje ga je een hoge rente invullen. En je gaat een hoge risicopremie invullen. En je gaat misschien een groeipercentage een beetje naar beneden aanpassen. En dan kom je op hele andere bedragen uit. Dus dat geldt voor heel veel beursfondsen op dit moment. Die bedrijven draaien allemaal als een dierenlier. Dat blijkt ook zeker uit de ASML. Koersen zijn allemaal een stuk lager. Komt vaak niet eens zozeer door die bedrijven zelf. Maar die draaien allemaal nog goed. Maar het zit er meer in de berekening van wat een aandeel waard zou moeten zijn met bepaalde renteomstandigheden.
Ja.
En dat zie je ook bij ASML heel erg terugkomen.
Hoge rente betekent gewoon een lagere contante waarde en dus een lager.
Ja, dat speelt zeker mee. Ja.
Albert, jij zat in de conference call. Ik begrijp dat de analisten een beetje verbaasd waren dat de CEO van ASML eigenlijk zo optimistisch was.
Ja, kijk, er werd natuurlijk wel, er wordt natuurlijk heel erg gekeken, niet eens naar de cijfers over het afgelopen kwartaal, maar er wordt voornamelijk gekeken naar van, hey, waarheen vanaf nu? Dat is een beetje nu de vraag. En we hebben vandaag natuurlijk Besi, daar komen we zo meteen nog op terug, maar bij ASML, voor het vierde kwartaal zouden een record order intake, dus dat was nog hoger dan ooit eerder tevoren. Dat was bijzonder, hè? Want dat zou je in deze tijd ook weer niet verwachten.
8,9 miljard, hè? Terwijl iets van 6,5 miljard verwacht was. Dus het viel echt heel erg mee.
Ja, dus dat was bijzonder. Ook de outlook voor het vierde kwartaal was heel goed. Zit wel wat druk op de bruto marge, omdat zij wel in gesprek zijn met hun klanten om de prijzen vanwege de inflatie wat te verhogen. En dat zal volgend jaar waarschijnlijk doorlopen. Hè? Dat ze wel gedeeltelijke compensatie voor de inflatie kunnen krijgen. Maar vooral die outlook voor volgend jaar, dat zij ze gaven aan hoeveel EUV machines, meer dan 60 en dan de DUV of DUV meer dan 375. En als je dat dan doorrekent, dan is volgend jaar weer een heel positief jaar. Hè? Een duidelijk groeijaar nogmaals. Mm-hmm. En analisten die rekenen ook met minder machines, want als zij dit vol zouden doorrekenen, zouden er nog 2 miljard bij de omzet voor volgend jaar moeten worden geteld. Nee, wat je dus nu zag, is dat in die call werd heel erg de focus gelegd op van, ja, maar wat in 2024? Want zijn jullie dan binnen de sector wat later cyclisch? Hè? Dat we het eerst zien bij bijvoorbeeld de Besi's en de vroegcyclische bedrijven binnen de chipindustrie. Nee, zei de CEO van, ja, dat weten wij nu ook niet. Want het is voor ons nog te vroeg. Alleen, als je ernaar kijkt, ze hebben een order backlog van 38 miljard. Nou, ze draaien 25 miljard omzet in 2023, is consensus. Maar dan sticht er een stuk services in. Ja. Dus dan moet je er dan van aftrekken. Dan hebben ze eigenlijk ook bijvoorbeeld al misschien wel 50-60% van de mogelijke orders voor 24 zitten nu al in de boeken. Dus uiterst positief. Maar dat heeft ook denk ik te maken wel echt met de unieke positionering binnen de waardeketen in de chipindustrie van ASML.
Je moet die machines hebben.
Je moet het hebben. En kijk, als jij heel lang moet wachten op die machine, ja, dan ga je nu niet uit de wachtrij. Want je zegt niet van, doe maar niet. Dus dat is
kan je weer achteraan
dus aansluiten. Het is wel, ik denk niet dat ASML, bruggetje naar Besi is natuurlijk simpel. Die kwam vandaag.
Ja.
En dat is toch een heel ander verhaal. Want daar zie je een book-to-bill, die ligt op 0,7 volgens mij. Ja. En daar zie je wel een hele snelle afkoeling. Maar daar zag je weer een fantastische kostenbeheersing aan de andere kant. Dus maar daar zag je wel echt die impact. En zoals ze zelf ook zeggen, de gebruikelijke cyclus, daar gaat gewoon 2-3 kwartalen, gaat die omzet eventjes snoeihard omlaag. Maar dat is standaard bij Besi. Dus ja. Daar schrikt ook niemand van. Alleen de kostenmanagement en de bruto marge die ze hadden.
62%.
Spectaculair. En ja. Dus er is echt wel sprake van zware afkoeling. En dat zie je bij Besi. Alleen ze weten het wel uitstekend te managen.
Ja.
Ja.
Nou,
misschien nog toevoegen. Kijk, er zijn één heel groot verschil. Hè. Je ziet dat ASML veel minder cyclisch is dan Besi. Besi is gewoon veel cyclisch. Dat wist ook iedereen, maar daar begonnen mensen aan te twijfelen. ASML is gewoon, dat gaat gewoon door. En net wat Albert zegt, die hebben zo'n backlog aan orders. Dus al zouden wat omzet wegvallen, merken ze relatief weinig van. Wat mij bij ASML ook opviel, is dat als je kijkt naar de kwestie China, hè, er speelden wat dingen tussen Amerika en China. Amerika wil eigenlijk dat Europa geen chipcontacten meer met China doet. Laatste weken was er wat discussie over, gaat het ASML ook raken wel of niet? En je zag eigenlijk de laatste tijd dat ASML steeds heel diplomatiek reageert op dat soort vragen. Want dat ligt natuurlijk allemaal erg lastig allemaal.
Ja.
En gisteren viel me echt op dat ze in de conference call en ook eigenlijk in het persbericht eigenlijk al heel duidelijk zeggen, wij denken daar weinig last van te hebben. Wij denken dat we...
Ongeveer 5% op de omzet.
Ja, dat het relatief weinig scheelt en we maken ons daar geen zorgen over. En dat vond ik echt opvallend, omdat ASML die uitspraak niet meteen hoefde te doen. Maar B, omdat ASML altijd diplomatiek is geweest. Ze hebben steeds gezegd, we proberen dat een beetje op te lossen zonder echt de media te zoeken en dat soort dingen. En nu zeggen ze gewoon, jongens, what the heck, we redden het zo wel.
Ja.
Viel me echt op.
Ja. Ze halen natuurlijk relatief weinig onderdeel uit Amerika. Maar ik las vandaag ook van een analist die dat schreef, dat dan misschien ASML zijn spullen wel mag sturen in China. Maar dat als andere partijen dat niet mogen, dan kan zo'n koper, die heeft dan alleen een machine van ASML. Die moet ook andere machines daaromheen neerzetten.
Ja, snap ik.
En die kan dan nog niks. Hè? Dus dan Besi bijvoorbeeld, die had het er ook over. Die maken zich nu ook een beetje zorgen om hun
Die zijn er nog niet uit, hè? Hoeveel voor impact.
Nee, die gaan het onderzoeken. Bekijken, maar ze noemen het al wel vast.
Ja, maar misschien ook naar toevoeging op Albert. En dat klopt volledig wat Albert zegt. Als je naar Besi kijkt, het echt dat bedrijf is zo in controle.
Ja.
Ik las ook ergens dat ze gaan ze afschalen. En dan zie ik dat ze 75% van de variabele werknemers in China zijn ontslagen.
Ja.
Dat kunnen ze allemaal snel doen.
Ja,
dat draait zo lean and mean. En natuurlijk, dit bedrijf is cyclisch. Dat weet het management ook. En elke keer bewijzen ze weer dat ze in staat zijn om dat te doorzien. Door op de juiste tijd de juiste maatregelen te nemen. Dus geweldig.
Ja, maar we hebben het er wel eens over. Ik volg het al wel lang. En dan de CEO, Blikman. Die verkocht toen die convertible op een gegeven moment toen ze boven de
80 euro.
Ja. Toen schreeuwde ik al op kantoor, we moeten eruit. Want het is gewoon, nu koopt hij heel veel aandelen in. Ik kan voor mij nog 7-8% van alle aandelen kopen.
Ja.
Het is inderdaad goed gemanaged en het is voor mijn gevoel altijd een CEO die precies weet hoe de hazen lopen.
Ja.
En die ook precies weet, want die cyclus die is heel kort, 6 weken order visibility. Ja, het voelt al als uitermate goed onder controle. En dan komt dat hybrid bonding komt er als misschien wel nieuwe verrassing bovenop, als een soort kers op de taart.
Ja.
En ik heb een positie. En kijk, het is altijd wel het mooie, want je denkt van er was ooit dat rapportje natuurlijk, €160. Hè? Dat klinkt
van de Bank of America.
Klinkt heel bizar.
Ja, alleen stond er 80.
Alleen toen stond er 80.
Ja. Ja.
En als je doorrekent, en je gaat weer naar een soort peak multiple toe, en je hebt dat hybrid bonding erbij, dan kan dat echt wel uiteindelijk een keer gaan gebeuren.
Ja.
Alleen, je staat er nu, vandaag lopen ze mooi op. Alleen, je hoopt dan altijd van, zou er nog eens een keer een kansje komen om dit ding nog wat grover aan te zetten. Op een keer op 35 euro of zo. Maar vandaag werd ik niet mee.
Ja, nee, de cijfers werden wel op zich vanochtend openen ietsje lager. Maar het ging uiteindelijk gewoon, loopt er eigenlijk de hele dag wat op. Staat nu rond de 45,5. En je hebt wel het idee dat die dips steeds hoger komen te liggen bij Besi. Een aantal jaren geleden stond er nog...
Heb je dat technisch bekeken?
Nog 15, 16 euro. Ja, ik ben niet van de technische analyse, jij wel?
nee, je zegt gewoon dat de bodem steeds hoger
komt. We zijn ons hier een beetje aan het bekwamen in technische analyse. Dus
de bodem wordt aangestapt.
De bodem komt steeds hogere bodems en dat ziet er allemaal goed uit. Dan kan je een lijntje langs leggen, dan is er verder niks aan de hand.
Pak je lineaal zo?
Ja, dus het is allemaal niet zo moeilijk, jongens, als je het op die manier bekijkt. Gaan we van de ene CEO naar de andere. Je zei, Blikman, die staat er goed op. Die weet precies wat hij doet, is in controle. Albert, je weet al waar ik heen wil natuurlijk.
Nee, ik heb geen...
Onze vriend uit Enschede.
Ja.
Just die takeaway kwam ook met cijfers deze week. Ik moet zeggen dat de markt er rustig op reageerde. Dat gebeurde eigenlijk weinig. Die dagen ervoor liep het hard op. Dus je denkt, heel veel mensen dachten van, we krijgen net weer zo'n zwieper omlaag. Maar het bleef gewoon liggen. Wat moeten we ermee?
Ja, goede vraag.
Zat er goed nieuws in? Slecht nieuws?
Nou, ik vond alleen in de conference call was een item wat, wat mij verbaasde, wat gezegd werd. En dat was, er werd de vraag gesteld, hoe zit het met die fee caps in Amerika? En daar werd eigenlijk, nou, er werd, vervolgens werd denken, oh, we moeten ook serieus erop reageren. Maar je kreeg het idee dat ze redelijk, dat ze redelijk close zijn met een soort deal, wat ze ook in San Francisco hebben gehad.
Okay,
dat die fee caps, dat daar een soort oplossing voor komt, ook in New York. En dat dat toch in H1 een impact van 72 miljoen op de EBITDA. Dus als je dat, als het geanualiseerd, 100, ja, zoiets. Dus ja, kijk, dat was eigenlijk het voornaamste item wat heel positief was. Want als je dat getal hebt, dat betekent ook dat je Grubhub asset, natuurlijk, ja, met 150 miljoen extra EBITDA. Stel je, we doen even gemakshalve. Stel dat dat 5 keer die EBITDA extra zou opleveren, heb je het over 750 miljoen.
Ja.
Dus het is een, en dus eigenlijk vond ik dat op die uitspraak, dacht ik van, nou, nu kunnen we wel eens een keer een extra tik omhoog krijgen. Want de cijfers zelf waren qua orders en GTV waren eigenlijk wel onder verwachting. Winstgevendheid Q3 was wel positief, terwijl ze eerst zeiden H2, dus nu was het ook Q3 positief. Dat is ook een kleine nuanceverschil. Alleen ja, ik denk dat de trigger nu moet komen van die fee caps, als daar inderdaad, als die eraf zouden gaan. Ja, dan, ik zat een berekeningetje maken, volgend jaar moeten ze dan EBITDA positief zijn. Nou, dan kom je op een sommetje met je free cashflow. Als dit eraf zou gaan, dan ben je volgend jaar niet free cashflow positief.
Nee.
Maar je gaat wel hard die kant op. En dat zou toch wel een kantelpunt zijn. Want ja, dan kun je natuurlijk ook, als je een strategische transactie doet, ja, dan kun je in ieder geval dat geld doorschuiven en aandelen gaan inkopen. Ja. Dus het een beetje, ja, kijk, uiteindelijk, de groei is er nu niet.
Nee.
Alleen ze geven wel aan, ja, de penetratie in Duitsland is 20%, in Nederland 40%.
Ze kan er veel hoger.
En Duitsland groeide dus ook, hè? Dat groeide wel, hebben ze nog expliciet vermeld. Alleen ja, kijk, als Duitsland gewoon Nederland is 5 jaar later op dat gebied, ja, dan gaat die markt daar verdubbelen. Ja, dan heb je wel een gouden asset in je handen.
Ja, ja, en een belangrijk aspect is, denk ik, en dat noemde hij nu ook weer bewust, en, dit bedrijf is gewoon goed gecapitaliseerd. En dat is in deze tijd heel belangrijk. Hè. Dus als er, het is natuurlijk een issue geweest steeds met bedrijven die nog niet winstgevend zijn. Hoe lang houdt het vol? Hoeveel geld hebben ze nodig? Nou, een aantal concurrenten van Jet heeft er inmiddels ook last van. Je ziet gewoon dat de solvabiliteit of het geld is er nu.
Ja, als iFood wordt verkocht is het.
Dan is het helemaal klaar. Hè. Ja, dus in die zin is die verkoop in Brazilië is goed geweest.
Dat geld hebben ze wel even nodig. Maar goed,
was zeker nodig.
De koers heeft er eigenlijk nauwelijks op gereageerd. Nee, die staat nu nog lager dan toen.
Klopt, maar het bedrijf is er wel sterker van geworden. Ja. Zeker financieel zien. En wat me, ook wat ik wel interessant vond, ik zoek altijd naar dingen die mij nog niet bekend waren in persberichten en in conference calls. En hij zei ook iets wat waar ik ook ben over na aan denken. Kijk, het feit is natuurlijk dat er heel veel beleggers bang zijn dat die recessie die gaat komen, dat die gaat hebben voor de omzet van Justy TKW. Mm-hmm. Dat mensen minder afhaalmaaltijden gaan bestellen als het economisch al wat lastiger wordt. Nou, daar is wat voor te zeggen. Hij denk dat het effect minder is dan veel mensen denken. Maar hij zei er ook naar iets anders belangrijks bij. Kijk, je moet weten, TKW verdient geld op 2 manieren. A, ze hebben eigen bezorgers. En ze hebben restaurants die zelf bezorgers hebben. En daar krijgen ze een percentage van. Dat is eigenlijk het idee. Mm-hmm. En Jitse zegt eigenlijk van, nou, als het inderdaad zo is dat het economisch lastiger wordt en mensen gaan minder bestellen, dan denkt hij dat mensen relatief gezien goedkopere maaltijden gaan bestellen. En wat minder duurdere maaltijden. En juist die duurdere restaurants, die duurdere maaltijden, die worden vaak bezorgd door eigen bezorgers. Daar verdient Just Eat Takeaway minder geld op. Ze verdienen meer op de massa, op de goedkope maaltijden. Als dat zo is, hè, en het is wat hij zegt, dus dat in verhouding meer orders geplaatst worden bij de goedkope restaurants, is dat wat er per saldo meer op verdient door Takeaway dan.
Maar die bezorging, daar verdienen ze dan niet zoveel op? Hoe zit dat?
Nou, ze verdienen minstens op de maaltijden die ze zelf bezorgen.
Ja,
ze willen liefst dat.
Moet gewoon zelf bezorgd worden door de.
Ja, dat zijn de klassieke marketplace orders. Dat is hetgene waar de zware voorkeur naar uitgaat.
Ja. Oké, nou, we zullen zien. Misschien verstandig als Jits nog een keer naar Harry Mens gaat, even dat niet.
De eerste en de laatste keer dat hij deed was niet succesvol.
Nee.
Toevallig was ik erbij, heb ik dat gezien gebeuren. Ja?
Heb je gesproken ook?
Nee, ik heb hem niet gesproken. Hij ging ook meteen weg. Hè. Ja. Hij had zelf denk ik ook het gevoel dat het niet helemaal lekker ging.
Dan kun je toch gewoon zeggen, doe het nog een keer?
Ja.
Dat had hij de verkeerde vraag. Had hij een vraag voor jou?
Hij had een goede vraag. Nee, ik had Harry zelfs geholpen. Ik had hem een aantal vragen gesteld. Ik zei, die moet je stellen.
Ja.
En hij stelde in die zin ook de juiste vraag. Ik vond dat Harry dat heel
erg goed. Hij was wel scherp.
Ja, ik vond dat hij het heel goed deed. Alleen op het einde, toen Jesse begon over dat hij zelf 50.000 euro geïnvesteerd had en het allemaal niet zo heel veel uitmaakte en dat het aanlouders waren, dat hij er wat minder aandacht had. Ja. Dat staalde hij uit, toen ging het eigenlijk een beetje mis. Maar ik zou hem heel graag nog een keer in de stoel hebben bij Harry. En dan wil ik Harry helpen en ik wil ook wel tegenover hem gaan zitten. Ja. Om nu weer de juiste vragen te stellen.
Ja, daar kom ik wel een keer langs.
En dan komt de andere ook mee.
We kunnen hem hier vragen bij ons in de podcast.
Ja, nou, doe dat zeker. Doe dat.
Kunnen wij hem doorzagen? Nee, wij willen hem ook graag helpen.
Nee, dan krijg ik altijd van de communicatieafdeling. Ja, hij heeft nu een beetje druk, probeert hij het volgende kwartaal nogmaals.
Ja. Nou.
Wat vinden jullie van dat nu Dick Boer van Ahold, dat hij daar in de Raad van Commissarissen komt? Want dat is wel een grote naam. Hij zit ook bij Shell.
Dat vind ik een heel sterk teken. Ja. Dick Boer gaat echt niet daar in de Raad van Commissarissen zitten.
Nou, dat is wel grappig, want we hadden het erover. En toen zei iemand, ja, dat doet hij een beetje cashje, lekker makkelijk geld verdienen. Alleen, toen gingen we kijken wat Dick Boer allemaal deed, nu.
Ja.
Ja, die gaat echt niet zijn naam verkwanselen. Nee, hier te zitten.
Die zit bij Nestlé, die zit bij Shell. Ja. Hij heeft nog een paar van die hele grote namen heeft hij. Dus die, waarom gaat die man dit doen?
Nee,
die moet er toch wel in geloven dan.
En ik denk dat het ook belangrijk, zeker bij Justy Takeaway, belangrijk is dat er een aantal mensen in de Raad van Commissarissen zitten met enigszins het overwicht en kennis van zaken en wat senioriteit. Ik denk dat ze dat ook gemist hebben.
Overwicht.
Zoveel
orders bestellen, dan kan dat wel. Nee, maar dat is belangrijk. Maar ik weet niet of die de voorzitter wordt. Is die er iets over gehoord of niet?
Bij mij weet wel.
Ja?
Ja. Okay. Ik had alleen gelezen dat hij benoemd zou worden, maar het is mij niet duidelijk wie de nieuwe voorzitter gaat worden. Maar kijk, ik ben ook wel heel benieuwd van wat gaat hij doen dan? Hè? Want wanneer is het? 18 november of zoiets? Dan is voor mij de dag. Ja, die zal toch ook wel met een bepaald idee daar gaan zitten. En die zal niet de ja-knikker zijn van de heer.
Nee, ze zijn handen jeuken natuurlijk.
Want er is hier natuurlijk best wel wat. Laten we het even netjes houden. Er valt hier wel wat te repareren.
Ja.
Ja, maar ik denk ook dat hij zal ook kennis hebben van de Amerikaanse markt. Hij heeft ook bij Ahold, ze heeft ook een tijd gezeten.
Ja.
Daar zal hij ook dingen van weten. Dus hij gaat zijn handen niet brengen, zijn vingers niet branden aan dingen die hij niet kan beïnvloeden, geloof ik.
Nou, we gaan zien wat hij gaat doen.
Ja.
Voorlopig gaat het met Justy. Ja, het schiet er niet erg op, maar het is in ieder geval niet verder weggezakt. Dus we gaan gewoon afwachten.
Daar zijn we tegenwoordig
denk
wel blij mee.
Dat ze dat, want ik kan me dat zelf niet voorstellen, maar dat hij dat Amerikaanse onderdeel wil verkopen. Grubhub. Als het niet echt nodig is. Nee, maar je hebt iets gekocht voor 7 miljard en dan een jaar later ga je het verkopen voor 2 miljard. Ja, maar dat zo niet in de kans.
Dat zegt hij nu er ook. Hij zegt van ik ga het verkopen als de prijs hoog genoeg is. Ja. En als de prijs niet hoog genoeg is en hij kan het nog intern wat verbeteren bij Grubhub, zal hij dat ook niet gaan doen. Nee. En de noodzaak is nu ook minder dan het geweest is.
Dat is altijd de vraag. Want je hebt het, en dan moet je het hebben over kapitaalallocatie. Nou, dat hoofdstuk heeft volgens mij de heer Groen ooit in het boek geleerd. Nou, nu krijgt hij Dick Boer erbij.
Ja.
Die heeft dat hoofdstuk uitstekend geleerd.
Ja.
En kijk, je kunt wel zeggen, ja, je hebt iets voor 7 gekocht, het is nu maar 2,5. Maar je kunt er ook iets anders voor terugkopen en dat zijn je eigen aandelen. Ja. Kijk, en je eigen bedrijf is nu op de beurs nog 1 miljard of 3 ongeveer waard. En als je dat iFood verkoopt, dan ben je ook netto. Ja. Nou, je bent niet net cash, maar je zit zo rond het nulniveau voor nu dan. Hè, maar er gaat nog weer wat cash uit. Kijk, als jij dan, stel, 4 caps gaan eraf, dat sommetje 750 miljoen. En stel, je kunt 2 miljard krijgen voor Grubhub. Of je kunt 1 miljard krijgen voor 50%. Ja, als je dan naar je kapitaalallocatie kijkt, wat is dan goedkoper? Is dat dan je eigen bedrijf, hè? De boel ex-Grubhub? Dus het gaat ook om de allocatie van het kapitaal. Dus ik ben het ermee. Kijk, als je echt denkt dat die 4 caps ervan afgaan, dan moet je natuurlijk nog even geduld hebben. Zij weten hoe die cijfers van Amazon zich ontwikkelen. Daar zeggen ze niet zoveel om, maar ze hebben daar die samenwerking mee. Als zij straks 10 miljoen Amazon Prime members hebben gekregen, erbij hebben gekregen, ja, dan is dat ook heel positief. Zal die waarde ook weer fors verhogen. Dus je moet het natuurlijk wel doen met de goede input. Nou, die hebben wij niet. Alleen het gaat om allocatie van je kapitaal. En misschien moet je wel alleen maar focussen op Europa. Want de rest van zijn activiteiten buiten Europa is eigenlijk nog geen succes geweest.
Nee.
Focus op Europa. Word leider in Europa. Mooi toch?
Deal. Oké, gaan we doen. Op onze website staat trouwens een uitgebreide waarderingsanalyse van Justy Takeaway. Die hebben we 2 weken geleden gemaakt. Is wel alleen toegankelijk voor de leden, maar die kan je allemaal zien dan als je lid wordt. Gaan wij toe naar AkzoNobel. AkzoNobel heeft wel 2 keer een winstwaarschuwing gegeven. Vandaag, niet echt een winstwaarschuwing, maar toch wel een ze trokken de outlook in, Edwin.
Ja.
Is het dan de laatste winstwaarschuwing, denk je? Of van hier af weer omhoog? Of?
Ja,
als je geen Outlook hebt, kun je geen winstwaarschuwing meer
geven. Als je niks gezegd hebt, nee,
dat ja, klopt. Er komt een nieuwe CEO, hè? Die begint 1 november.
Ja,
maar dus
ja,
je wordt, net als bij Philips, wordt nog even het
schoonmaken
het straatje schoongeveegd en dan kan hij met het schone lei beginnen.
Ja, nou ja, het was niet zo heel verrassend wat mij betreft. Heeft Axo inderdaad al een waarschuwing gegeven. Ja. Zij kunnen natuurlijk vorig jaar ook nooit overtreffen. Hè? Vorig jaar was corona, iedereen ging schilderen, iedereen had niks meer te doen. Dat gaan ze natuurlijk niet meer even naar. Dus het, voor mij was het niet zo verbazingwekkend. Wij beleggen op dit moment trouwens ook niet in Axo.
Nee. Albert, is het wel Axo voor jou?
Nou, kijk, zulke dingen, als ze dood op de grond ligt, dan kan het op een gegeven moment wel een keer interessant worden natuurlijk.
Ja. Maar het zakt ook niet echt hard weg of zo.
Nee, kijk, wat wel, en dat is denk ik wel wat je nu bij sommige aandelen zult zien, is dat bedrijven met schuld, als natuurlijk de winst behoorlijk daalt, dan gaat ook de leverage ratio gaat een beetje hard de verkeerde kant op. En dat heb je nu wel bij Axo, want ik zag staan dat volgens mij dat net debt EBITDA op basis van de
3,4.
3,4. Dat zijn getalletjes die zijn wat te hoog, hè? Want volgens mij wil Axo 2 hebben.
Ja.
Ja, dat zijn ook altijd een beetje de kwetsbare bedrijven. Hè? Want die kunnen wel eens dan op een gegeven moment gedouwd worden in een soort... kijk, komt die nieuwe CEO die denkt, 3,4, kan eigenlijk helemaal niks meer. Ik moet alleen schulden afbouwen, een beetje saai. Dus die kan misschien nog wel een keer een 10% emissietje erdoor douwen. Ja. En dan zeggen, dat komt nog door die ander. Dat heb je hier wel. Maar ja, hadden we deze week ook gesprek hier over Basic Fit natuurlijk. Het tikt ook veel boxjes van, tricky.
Ja, ja. Die kreeg een koersdoelverlaging eigenlijk deze week van Bank of America. Toen ging het toch wel even
7%. Ze hadden de podcast vorige week gekeken, denk ik.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar toen, als die net debt EBITDA, als dan de schuld oploopt en de verdiensten, die zakken terug, dan gaat die ratio aan... Twee kanten.
Dat is wat je zegt. Het komt altijd met meerdere dingen tegelijk. Hè? Maar als je leverage hebt, kan in goede tijden de extra omzet en lage rente is niks aan de hand. Maar op het moment dat het beide de verkeerde kant gaat, de rente loopt wat op. Ja. En je omzet wat lastiger. Of je winstmarge wat gaat naar beneden, dan gaat het dubbel op.
Ik moet er ook bij zeggen dat dit soort bedrijven, die hebben de afgelopen jaar natuurlijk ook door die steeds maar lagere rente, hebben ze steeds lagere financieringslasten gekregen.
Ja.
En ook op die manier geld verdiend. En dat mechanisme gaat nu natuurlijk ook de andere kant op in de komende jaren. Als de rente tenminste zo hoog blijft. Ja. Nou, dat was Axo. Nu, Edwin, we hebben ook tegenwoordig hebben we een lezersvraag. En het komt heel mooi uit dat jij hier bent. Want ik weet, jij bent het aandeel Galapagos. Daar heb je wel mee, begrijp ik.
Ja.
Men vraagt zich af waarom het aandeel zover onder de cashpositie staat. We hadden uitgerekend, Albert, was het in haar geld? €67 per aandeel ongeveer?
Ja, dan gaat, 6, 7, 8 euro per jaar af of zo.
Ja, en er staat nu rond de 45, dus dat is wel iets opgelopen. Maar wat is jouw idee daarbij? Want er komt een Capital Markets Day, begin november, een beleggersdag heet dat, 4 november.
Ja. Wat gaan mijn idee, vertellen? Kijk, ik ben ook wat verbaasd, hè, want het verhaal is natuurlijk vaker verteld en bekend. Hè. Ze hebben gigantisch veel cash, inderdaad €67 was het eind juni. Gaat ook weer €7 per jaar af aan cashburn.
Mm-hmm.
Dus feitelijk is volgend jaar oktober is er nog ongeveer €60 aan cash en de aandeelkoers staat op 44. Hoe is dat verschil te verklaren? Nou, ik heb vorige week ook nog weer contact gezocht met de Investor Relations van Galapagos. Wat is hier aan de hand? Nou, er spelen misschien een paar dingen die interessant zijn. Die nieuwe topman heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar samenwerkingsverbanden. Nou, hij heeft er twee en overnames. Heeft er twee aangekondigd op het gebied van de oncologie. Daarna is het stil geworden. Nou, ik laatst was gebeld. Ik zeg maar, wanneer ga je nu een keer weer bekend maken? Wanneer ga je nou een keer weer wat melden over je strategie? Dat was op 4 oktober toen ik haar belde.
Okay.
Toen vertelde ze mij, nou Edwin, dat had vandaag plaatsgevonden als het normaal was geweest. Ik zeg 4 oktober. Okay. Ik zeg maar, waarom is die niet doorgegaan? Nou, die dag zou plaatsvinden in Noord-Amerika, in New York. Waren we dingen teruggekomen. En toen hadden ze besloten om dan toch dat maar uit te stellen naar 4 november. Waarop mijn vraag was, maar als je op 4 oktober iets wilt organiseren en dat kan op een of andere reden niet doorgaan, dan snap ik dat je uitstellen, maar waarom gaat het een maand duren?
Ja, want dan heb je alles al klaar.
Nou, toen werd er gezegd, goed, maar de dag ervoor hebben we cijfers, 3 november. En als we dan te kort daarvoor zitten, dan kunnen we eigenlijk niks zeggen. Nee. Dit is in een gesloten periode.
Mm-hmm.
En wij gaan 4 november gaan we een soort strategie publiceren waar we heen gaan. We gaan de financiële gegevens gaan tentoonstellen. We gaan het echt even uitboden, maar even goed vertellen wat we allemaal gaan doen. Dan is mijn conclusie, als je dat op 4 november gaat doen, en dat doe je de dag na de cijfers eigenlijk, dan heb je ook wat te melden. Dus ik zeg ook tegen haar, van, maar als je dat dan gaat doen, dan moet je wel wat zeggen. Want anders dan, ja, dan binnen een half uur klaar. Maar hij heeft gezegd, nou, dat klopt. Ze hebben daar grote plannen mee. Dus er komt 4 november, naar mijn optiek, komt de nieuws.
Ja.
Dat, ze gaan niet zeggen over overnames die ze gaan doen. Misschien gaan ze zelf een overname aankondigen. Het zou mij niks verbazen. Ze gaan financiële gegevens bekendmaken. Ja, of wat anders. Maar kijk, er speelt ook nog iets anders. En daar hoor je eigenlijk niemand meer over. Maar dat zit ergens in mijn achterhoofd ver weg. Als je helemaal teruggaat, alle ellende die is begonnen in Noord-Amerika. Waarbij de FDA eigenlijk het reumamedicijn, laat ik het even chargeren, heel simpel zeggen.
Voor de Gottenieb afgekeurd.
Afkeurde. Althans afkeurde. Ja, nee, de FDA, zei 200 milligram pilletje gaan we afkeuren. 100 milligram pilletje, dat mag wel. Dat, hè, dat staat gewoon open. Dat kon allemaal. Toen heeft Gilead, de partner van Galapagos, besloten om dat niet te gaan doen. Gilead heeft gezegd dat 100 milligram pilletje... Ja, die markt is eigenlijk te klein voor ons, voor Gilead. Dat gaan we niet doen. Je moet ook weten, Galapagos heeft daar niks meer over te zeggen. Hè?
Nee, dus, klopt.
Gilead kiest daarvoor. Daarna heb je er ook helemaal niks over gehoord. Nou, toevallig is 2 weken geleden een onderzoek naar buiten gekomen. Een persbericht heeft Galapagos aangekondigd. Waarin gezegd werd dat hier in Europa de bijsluiter van het pilletje eraf kan. Moet je even terugzoeken. Mm-hmm. Hè, maar dus de reden die de FDA gaf om het allemaal niet door te laten gaan in Amerika. Nou, voor diezelfde reden is eigenlijk in Europa volledig terzijde geschoven.
Ja.
2 weken geleden heeft ze gezegd, nee, is allemaal niet relevant. Telt het dan niet mee. Ja. Bij mij zit in het hoofd nog steeds, wat gaat Gilead met dat pilletje doen van 100 milligram?
Dus jij denkt dat er misschien een kans is dat zij alsnog
Gilead misschien
een nieuwe aanvraag gaan doen voor die 100 milligram?
Nou ja, nee, dat hoeft niet meer. Nee, 100 milligram is al goedgekeurd. Hoeft er geen aanvraag voor te doen. Ze zouden een aanvraag voor die 200 milligram kunnen gaan doen. Nou, dat zou enorm nieuw zijn. Maar dat, ik geloof zelf niet dat ze het gaan doen. Maar er is ook een andere kans. Is dat Gilead nu naar het nieuws in Europa zegt... Nou ja, we hadden al toestemming voor 100 milligram. Europa zegt, gaat het ook gewoon door, wordt het ook gewoon verkocht. Dat heeft ergens nog een waarde. Die waarde staat voor nul in de boeken bij de analisten. Dat is niemand meer die daar enigszins rekening mee houdt. Gilead zou samen met Galapagos de rechten op dat 100 milligram pilletje kunnen verkopen aan een...
Wie heeft die rechten nu? Heeft Galapagos die rechten teruggekocht? Of zit er nog in de boedel bij hun twee?
Uiteindelijk heeft Gilead het recht. Maar als Gilead ervoor kiest om dat uiteindelijk te vermarkten... dan krijgt Galapagos dan nog geld van.
Okay. Dus dat zou eventueel nog kunnen?
Dat zou nog kunnen.
Dan zoeken ze kleinere partijen op in Amerika die dat misschien willen.
Zou kunnen. Het is mijn aanname. Ja. En de kans is klein. Maar als het gebeurt, dan zou het wel groot nieuws zijn.
Okay.
Al met al, ik verwacht wel op 4 november dat ze wat gaan vermelden. A, omdat het een maand uitgesteld is. B, omdat ze niet alle analisten bij elkaar roepen als ze niks te melden hebben.
Nee. Oké, nou duidelijk. Met cash, hebben ze daar iets over gezegd wat ze daarmee gaan doen? Wat,
nee, nou, ze hebben steeds al gezegd dat ze dat
deels gaan gebruiken. 4% rente op of zo of niet? Ik neem aan van niet, toch?
Nee, ze hebben dat belegd in dollars, in euro's, in Amerikaanse staatsobligaties deels.
Dus in dollars zou wel goed zijn.
Ja, daar pakken ze dan een klein stukje op terug. Maar uiteindelijk moet dat cash natuurlijk aan het werk voor de aanhouders.
Ja, oké.
Okay. Ja, tot op heden is het natuurlijk top dat ze niks hebben gedaan. Want alles is een stuk goedkoper geworden.
Ja.
Cash is king. We hebben op onze website afgelopen week het Magazine 12 een uitgebreid stuk over Galapagos. Niet deze fantasie erin. Dat had ik ook graag willen weten, Edwin. Dat soort dingen moet je me wel vertellen natuurlijk.
Ja, daarvoor ben ik hier.
mensen die meer erover willen weten en over die cashpositie hebben we uitgezocht waar dat precies allemaal staat. Kun je daar allemaal lezen. Nog heel even voor deze week, jongens. Want één naam nog vergeten, daar werd ik om gevraagd. CM.com, Albert, een van jouw aandeeltjes, hè, die ooit in een spak naar de beurs gaan op een tientje, staat nu weer enorm hard opgelopen, nu weer op een tientje. Maar er komt wel een beetje omzetgroei in, begrijp ik.
Ja, nee, de omzet die groeide in het derde kwartaal weer een stuk sneller dan in het tweede kwartaal. En om de onderkant van de doelstelling voor het jaar te houden, moet hij in het vierde kwartaal nog weer een stuk harder omhoog. Dus je ziet nu wel dat effect van corona, wat bij hun best wel grote impact heeft gehad, dat weggeëbt. Want het tweede kwartaal was 5% omzetgroei en je moet aan het eind van het jaar misschien wel richting 35% de omzetgroei gaan. Dus dat effect, dat ebt weg. Dus de vergelijkingsbasis wordt weer makkelijker. Dus duidelijke omzetgroei, maar wel, leest nu wel als je het persbericht hebt, is ze gaan geen mensen meer aannemen. Want ze zijn van 300 naar 1000 man gegaan in de afgelopen 2 jaar.
Ja.
Nou, dat feest is nu voorbij. Ze zeggen van natural attrition zal groter zijn dan nieuwe aannames. Oftewel, het personeelsbestand is nu wel voor nu eventjes compleet. Nu moeten zij de route naar winstgevendheid weten te vinden. En ze hebben altijd gezegd op het moment dat de De investeringsplekken waar ze zitten. Als die omzet materieel begint te worden en dus wat meer volwassen, dan zal het heel snel kunnen gaan met die winstgevendheid. Dus dat ze moeten we in het jaar 2023 langzaam gaan zien. En dan is natuurlijk ook de verwachting dat ze nog wel gezond blijven doorgroeien. Om een idee te geven, stel je, je houdt je kosten gelijk, maar je omzet zou 20% toenemen. Komt er ongeveer 60 miljoen op de omzet bij. Nou, bruto marge van 30% zit je op 18 miljoen bruto marge. Ja, als jij dan je OPEX gelijk houdt, dan is dat je eerste winstje die je kunt gaan maken.
Ja. Dus nou, dat is voor hun toch wel materieel.
Ja, maar dat is hem ook wel nodig, want er is in eind 25, dan is er een, ze zijn ook in een convertible geluld natuurlijk.
Ja, miljoen.
Allemaal dat soort bedrijven worden in een convertible geluld.
Ja. Ze moesten zelf de aandelen erbij geven, zodat die partij die hem kocht de aandelen short kan
doen. Ja, dan kunnen ze gelijk de Delta Hedge doen.
Ja. Nou, het doet mij een
dus, dus het is een beetje, maar ja, ik kan niet zeggen dat ik nou overloop van enthousiasme op het moment, maar het is bedrijf. Ze hebben die groei nu nodig en ze hebben de mensen ervoor, want ze zijn natuurlijk veel harder in mensengroei dan in omzet. Dus dat moet nu gaan komen. Ja, en dan uiteindelijk, als jij dat nog 2 jaar weet door te trekken, ja, dan zit je misschien wel op een miljoentje of 35, 40 EBITDA. Ja, dan kom je in de buurt dat je ongeveer genoeg hebt, maar het is allemaal niet makkelijk.
Oké.
Als ik kijk,
leg je erin bij
Nee, want als ik naar CM.com kijk, dan denk ik steeds vaker aan Just Eat Takeaway. Ik zie daar wat overeenkomsten. Waar CM.com nu in zit. Die fase heeft Just Eat Takeaway ook gehad. Misschien nog een beetje dat ze erin zitten. CM was natuurlijk een enorm groeier met enorme verwachtingen. Groei. Groei ging voor winst. Nou, we zien dat overal nu meer de nadruk op winst wordt gelegd dan op groei. Dat zie je ook bij alle aandelen, maar ook bij CM. Je ziet dat die groei qua kracht wat afneemt. Dat is gewoon een feit. En ik weet niet of ze het gaan halen. Dus het moet allemaal heel goed doorlopen en de scenario's zijn allemaal heel erg mooi geschetst, maar het moet dan wel gaan gebeuren. En ik vraag me af of de markt ze die tijd gunt. Wat ik ook een hele opvallende vond, of exemplarisch eigenlijk, dat CM.com heeft de omzetverwachting verlaagd. Eerder was de omzetverwachting van, we denken dat het 300 tot 315 miljoen is. En nu zeggen ze, we denken nu dat het tussen de 310 miljoen en ik zeg het verkeerd. Het was tussen de 310 en 330 miljoen. Ze maken het nu van tussen de 300 en 315 miljoen. En zeggen ze erbij, maar het kan ook nog wel 10 miljoen lager zijn.
Ja.
Dat vond ik wel een hele gekke omzetdoelstelling. Hè? Dus je zegt tussen de 300 miljoen en 305 miljoen. Of misschien 10 miljoen lager. Maar niet 10 miljoen hoger.
Ik sprak Gladbeek nog, de CEO, die belde nog. En want ik zei dat ook van, ik zeg die 10 miljoen, die delta. Alleen, zij doen in het vierde kwartaal, doen zij met die Black Fridays en allemaal met dat soort acties. Doen zij enorm veel sms en sms en ander verkeer, mobiel. En ze zeggen, de advertisingmarkt, dat is heel moeilijk nu in te schatten over die in Q4. Is heel belangrijk wat dat betreft. En dat is een soort van, gaan bedrijven nou echt vol inzitten op die Black Friday en al de Halloween en alles wat er is. Ja, dus dat is dan die voorzichtigheid die erin stopt.
Dus dat weten ze zelf
eigenlijk. Even plat zeggen,
kunnen ze nu
weet het gewoon niet.
Nee, weet het gewoon niet. Het is gewoon afwachten hoe bedrijven, dat is ook hoe bedrijven dat tegen die tijd doen. Hoe hard die recessie erin hakt straks als die komt.
Ja. Ik denk wel dat het besef een beetje bij het bedrijf nu is gekomen. Dat allemaal die kleine overnametjes en al die een beetje hobbyachtige praktijken die ze hebben gedaan. Dat ze daar nu mee kappen en dat ze nu maar eens winst snel moeten gaan maken. En dat ze gewoon geen mensen meer gaan aannemen. Dus ik denk wel dat het besef langzaam maar zeker is ingedaald.
Ja. Oké. Okay. Edwin, dan was er nog nieuws deze week van For Farmers. Boerenaandeel, de CEO is ziek, stopt ermee.
Ja.
Komt ook niet meer terug. Hè. Er komt een nieuw iemand waarschijnlijk.
Ja,
die hadden de afgelopen keer eigenlijk best meevallende cijfers. Hè, omdat ze opeens toch veel meer winst hadden gemaakt dan iedereen had verwacht. Hoe zit je daar nog in?
Hebben nog wel een positie in For Farmers. Ik heel raar gezegd, Nico, ik ben er een beetje klaar mee. Ik vind het heel vervelend voor meneer Deen. Hè, dat was de CEO. Die man is ziek geworden, kort na zijn aantreden. Heeft nu besloten volledig ook niet meer terug te komen. Dat is natuurlijk heel erg voor de meneer. En daarna uiteraard lastig of vervelend voor bedrijf For Farmers. Ook zij hebben een strategiedag aangekondigd. Dat zal zijn 17 november. Mm-hmm. Het is allemaal te laat. Ik vind het bedrijf te log, niet slagvaardig genoeg. Ze hebben 2 grote concurrenten in Nederland. De Heus en Agriveurum. Die lopen ze op alle manieren voorbij. Ik denk, dat meer dan 50% van de aandelen van ForFarms is in bezit van de coöperatie. Dat zijn uiteindelijk de boeren.
De boeren zelf.
Aan de ene kant zijn dat mooie standvastige aandeelhouders. Aan de andere kant zorgt dat voor een enorme illiquiditeit van het aandeel. Er vindt weinig handel plaats. Het lukt allemaal niet. Het bedrijf is zwaar ondergewaardeerd. Maar ze krijgen de onderwaardering er eigenlijk op de beurs ook niet uit. Zeker niet met dit beleid. En ja, heel eerlijk gezegd denk ik dat er maar één oplossing is. En dat is het bedrijf van de beurs halen.
Kan dat?
Dat kan. Maar goed, dan zullen wel die boeren moeten uitnemen. Ja, dan zal de Heus het moeten gaan doen. Of Agriveuren. Maar mijn voorkeur zou de Heus zijn. De Heus is veel slagvaardiger. Is een bedrijf dat niet beursgenoteerd is. Ja. Kan sneller handelen.
Het is een groot bedrijf ook. Hè?
Enorm bedrijf. Enorm succesvol bedrijf. Ja. En ik gun ForFarms het allerbeste. Maar mijn hoop op verbetering op de beurs is wel wat minder geworden.
Ja.
Okay. Dus voor €3 breng jij ze met de auto weg.
€3 vind ik een te laag bod.
Te laag bod, het handelt 2,10 of zo, toch?
Nee, het handelt op dit moment 2,40. Maar goed, als je een private equity partij hebt of een andere kapitaalkrachtpartij en die zou €5 bieden, dan kan die in de toekomende jaren kan een boel geld verdienen, denk ik.
Nou ja, Albert zit tegenwoordig in de BNS-groep. En die heeft ze gekocht voor 5 en die levert ze in op 6, zegt hij.
De bullshit groep.
Toch?
Ja, ja. Nou, dat is ook verbazingwekkend vandaag gebeurd.
Ja,
maar goed,
nou
ja, dat zie je.
Het kan.
Het is even nuanceren. Het is gewoon een speculatief treetje in mijn portefeuille.
Ja, dat is geen maar wat heeft die grote aandeelhouder? Heeft 67%, dacht ik?
68, ja. Ja, 7,68%. Ja. Ja.
Willem Blijdorp is ook oprichter van het bedrijf.
Ja, klopt.
Vraag je, hoe denk je dat de stemming gaat? Als jij, ik heb 68% van aandelen en ik organiseer een vergadering en ik ga stemmen over dat jij mag blijven als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Denk je dat ik dan, voordat jij weggaat, stem of tegen?
Ja. Ja, hij heeft nog een mede-commissaris, hè? Dat is zijn
zoon. Die kan tegenstemmen. Maar dan, en dan heb je in Luxemburg 50% plus één stem nodig. Ja. Dus
die zoon hoeft niet eens te komen.
Ik denk toch wel, ik heb wel een idee hoe die stemming gaat aflopen. Ja. Maar zou je ook, kan ik naast zitten, hoor.
Maar misschien zegt Jan Arie, die zit in de penarie.
Ja, Jan Arie in de penarie.
Nee, maar feitelijk, misschien moet je gewoon concluderen dat een bedrijf waarvan de meerderheidshouder in dit geval 67% van aandeel heeft, dat eigenlijk die bedrijf niet op beurs thuis horen.
Nee, dat klopt ook. Maar goed, ze hebben het wel naar de beurs gebracht voor 14,5.
Ja, Halle heeft ook 49% van Fopak.
Ja, dus het is wel tijd voor dat soort bedrijven. Als je wat wil doen, hè, en je hebt een beetje vertrouwen in je eigen bedrijf. Hey, die mensen die kennen die bedrijven natuurlijk door en door.
Je ziet dat Volker Wessels heeft ook gedaan. Hè?
Ja.
Is ook niet slechter van geworden. Ja. Op de juiste moment.
Misschien hadden ze nog een paar jaar moeten wachten. Maar goed,
misschien kunnen we wel een leuk lijstje maken. Welke aandelen public to private?
Toevallig.
Ja, maak een lijstje van.
Die ligt al klaar bij ons.
Die ligt
al klaar. Ik kan het zo niet noemen.
Als je wat suggesties
hebt. Nummer 3 dan?
Hoor ik het gaan? Ja,
nee,
dan ga ik
we hebben al twee benoemd net.
Die weet niet wat op jouw lijstje staat.
TKH bijvoorbeeld. Waarom? Dat is een bedrijf wat ligt een beetje in de marge op de beurs. Wordt
weet je wat ze doen?
Heel mooi technologisch bedrijf. Ja, dat weet niemand.
Maar ze doen het goed.
Ze doen heel veel verschillende dingen. Bandenmachines.
Innovatief bedrijf.
Kabels. Nou ja, kabels gaat het in de toekomst ook heel goed.
Ze doen de goede dingen.
Ze doen de goed. Ze doen de juiste dingen. En dat is ik vind dat gewoon veel te goedkoop. Maar goed. Ja. Wie ben ik? En zo zijn er nog wel een paar. Maar goed, dat zullen we zien. Jongens, we zijn bijna aan het einde van de show. Voordat ik het vergeet te vertellen. Albert, we hebben nog een speciale aanbieding voor de aandeelhouder deze week.
Ja.
Die loopt nog hoeveel dagen?
Het gaat er wel een beperkt plaats. Dus doen denk ik zondag, maandag zal die waarschijnlijk sluiten.
Nou,
en dan kun je
3 maanden extra. Als je lid wordt van aandeelhouder, kun je 3 maanden extra. En dan
Je ook 12 en je krijgt 15.
Ja, precies. En er staan analyses in. Van we hebben het nu gehad over ASML, Bezi, Just Eat. Staan allemaal in in ons magazine dit weekend. Zaterdagochtend om 7 uur komt dat bij jou. Bij de leden in de bus. Edwin en Albert, we kijken nog even naar de volgende week. Er komen nog best wel wat cijfers langs. Randstad, Shell, Flow Traders, ASMI. Ergens nog iets waar je heel speciaal naar uitkijkt? Even, dat wordt wel even spannend.
Voor alle bedrijven geldt, ik met name kijk naar de vooruitzichten die ze gaan zeggen.
Ja.
Het gaat niet om wat...
Denk je dat ze wat durven zeggen, de bedrijven?
Nee, de meeste bedrijven zullen, als ze verstandig zijn, zullen ze niet zoveel zeggen.
Nee.
Als ze verstandig zijn, zullen ze zeggen dat de wereld de last erbij ligt. En dat ze zeer benieuwd zijn hoe het vanaf januari zich gaat ontwikkelen. Ja. En met alles rekening houden. Ik denk dat dat ook het beste is wat je kunt doen nu.
Albert, jij nog
ik ben heel benieuwd als dat Flow Traders, als dat eens een keer wat opbeurend nieuws gaan brengen. En dat ze zeggen, er was toch wel best wel volatiliteit her en der.
Ja, niet bij de Bitcoin.
Het is toch wel dat je zegt, nu ook begin van oktober natuurlijk. Ja. We gaan eventjes naar 16, boef, we staan weer 6,45. Dus er is wel echt wel serieuze beweging, ja. Wat vind ik. En in price volatility op die indices zit voor mij rond de 35% op een gegeven blik, ja. 40. Ja. Dan moeten er toch weer knaken te verdienen zijn, ja, voor een float traders.
Ja. Maar het is wel minder handel, hè? Float traders,
ja,
heeft
is
wel
lastig, minder handel.
Maar ik hoor er wel dat, minder. Dat bijvoorbeeld, ja, de spreads, bij de, ook met name bij, ja, de obligaties, dat die zijn wijder geworden. Ja. En dat is voor dit soort jongens natuurlijk,
ja,
goed.
Zeker.
En die ETF's worden wel
heel erg gesmeten. Daar hebben ze ook veel in geïnvesteerd, in de obligatiehandel. Ja. Dus je zag nou van die 18 weer naar de 20 langzaam krabbelen. Maar dat is natuurlijk zo'n aandeel. We zijn gewoon op een bizarre wijze alweer vergeten dat ze een tientje winst per aandeel maakten in 2020.
Ja, ja, ja,
ze zitten nu voor dit jaar volgens mij nog steeds op tussen de 2 en de 2,50. Ja. Dus ja, dan betaal je 8 tot 10 keer de winst. Dus het is wel dat je denkt, als er ook nog een beetje paniek komt, dan zou dat aandeel toch echt wel nog een bounce snel kunnen maken.
Het is echt een heel goedkoop aandeel. En dan laten we het bij. Edwin, bedankt voor je komst hier naar Naarden.
Geen dank, graag gedaan.
Als je lang wilt komen, van harte welkom.
Ja.
Leuk dat je er bent. Albert, ook bedankt. En mensen thuis, als je nog geen lid bent van ons YouTube-kanaal, dan is dat doodzonde. Je kan even abonneren op de rode knop eronder. Dan krijgen we zelf onze laatste video's in je tijdlijn. We hebben van de week bijvoorbeeld een video opgenomen over de resultaten van ASML en Base. En Netflix en Just See Takeaway. Kan je allemaal zien. Voor nu bedankt voor het kijken en tot ziens.